Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor. En we hebben er wel vaker over gesproken. Dat de uitspraken in de Bijbel over wat ik altijd maar noem het tegenwoordige werk van Christus gewoonlijk worden weggeredeneerd. Dat wil zeggen, ze worden niet gezien. Men herkent ze niet, men leest er overheen. En waar er over gesproken wordt, bestaat de neiging om de betreffende uitspraken terug te brengen naar gebeurtenissen uit een verder verleden. Namelijk terug te brengen op het enige wat men weet, denkt te weten. Dat wil zeggen de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat de meesten van ons zich wel bewust zijn dat men in dat verband bij voorkeur ook bij de kruisiging blijft stilstaan. Bij de dood van de Heer Jezus. En oh ja, natuurlijk, hij is opgewekt. Dat laatste is dan al de evangelische variant, denk ik. Want velen geloven zelfs daar niet eens in. Maar ja, hij is opgewekt en daar blijft het ook bij. Want we hebben natuurlijk toch wel een levende God en een levende heiland. Maar wat dat in de praktijk dan betekent, ook voor ons, dat blijft dan vaak achterwege. En dat het ook nog betekent dat die levende Christus ooit terug zal komen om een afgebroken zaak te doen op aarde, dat wil zeggen om alsnog zijn koninkrijk te openbaren, dat is men zich dikwijls ook helemaal niet bewust. En het grootste deel van het christendom gelooft daar ook absoluut niet in. Men is alles kwijt wat gaat over na de opstanding van Christus en daarmee zijn tegenwoordige werk. En ik noem u een paar schriftplaatsen die met elkaar verband houden, maar ter inleiding noem ik die schriftplaatsen. Dat is bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 5. Daar blijf ik dus niet te lang bij stilstaan. Maar Romeinen 5, daar vinden we de uitspraak van vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat gaat over het verleden. Maar daarna staat erachter, en daar gaat het in dit schriftgedeelte ook om, veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Behouden worden namelijk van de toorn. En wat er feitelijk staat en waar het aan refereert, is dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld in onze tegenwoordige tijd. Dat is Romeinen 1 vers 18. En dat wij als gelovigen weliswaar in die tijd leven waarin die toorn van God geopenbaard wordt over de wereld als zodanig. Maar dat door de levende Christus wij van die toorn bewaard worden. En zover die toorn bestaat uit dat de wereld in duisternis is, zouden wij als gelovigen in het licht wandelen, dan wel hij zou met zijn licht in onze harten schijnen, licht van zijn woord, zijn profetisch woord, opdat wij daadwerkelijk in dat licht zouden wandelen en dus niet overgeleverd zijn aan de duisternis, dat wil zeggen de onwetendheid van de wereld als zodanig. Maar ja, dan noem ik een paar dingen die in zichzelf wel een heel uitgebreid onderwerp zijn. Want gewoonlijk wordt dan toch gedacht dat God in de hemel de gang van zaken in de wereld zit te besturen. Niet dat de praktijk, de geschiedenis, dat demonstreert, want daar vind je er niks van in terug. Althans nauwelijks. Je zou met enige moeite wat aan kunnen wijzen, maar daar blijft het ook bij. Maar wat de Bijbel erover leert is, nee, God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. Ook al zingen we met kerst dat het licht is opgegaan. Dat zijn Aanhaling uit teksten uit Jesaja, waar het uitdrukkelijk gaat over de duisternis waarin de wereld zal verkeren. Echter, ook daar wordt één uitzondering gemaakt. En de uitzondering is de positie van ons als gelovigen. Dat wil zeggen, de Heer doet een werk aan ons als gelovigen en behoudt ons van die toorn. Dat wil zeggen, ook van de onwetendheid dus in de eerste plaats van de wereld als zodanig. Dat is wat hij actief doet. En ik kan ook rustig zeggen, dat betekent dus dat hij ons inderdaad leidt in heel de waarheid, in het licht namelijk en in de waarheid. En dat is ook de functie van de hoge priester van het nieuwe verband. Nou ja, de hoge priester sowieso, maar zeker de hoge priester van het nieuwe verband. Maar dit was alleen inleiding. Dan noem ik u dan in dat verband nog een paar. Van de Romeinen ga ik naar Galaten, hoofdstuk 1. Kortom, het idee is dat Romeinen 5 niet maar spreekt over wat de Heer in het verleden gedaan heeft, maar juist over wat hij nu doet, nu hij, en dat waren de volgende versen daar, nu hij het hoofd is geworden van een nieuwe mensheid. Een mensheid waarvan niet Adam, maar Christus het hoofd is. Hè? Dat is wat daar uiteengezet wordt in de rest van het hoofdstuk. In Galaten 1 lezen wij over onze Heer Jezus Christus. Dat zijn de laatste versen van vers 3. De Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. Die zichzelf gegeven heeft, gewijd aan, dan wel beperkt tot, dat is hetzelfde. Die zichzelf gegeven heeft, ja, voor onze zonden. Let u op dat er niet staat voor de zonden der wereld. En misschien denkt u, maar dat is toch zo. Dan zeg ik, ja, dat is nou mijn onderwerp niet. Het gaat er niet om, trouwens, of dat zo is. Het gaat erom of dat hier staat. En dat staat hier dus niet. Dat staat dan wellicht in Johannes 3, vers 16... En in Romeinen 5, het eerste deel, waar we net waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Maar hier staat, hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, dat wil zeggen die van de gelovigen. En wat dat in de praktijk dan betekent, dit zijn trouwens ook inleidende woorden tot deze brief, hè? Ze zijn dus erg samenvattend. Samenvatting van de brief. Hij heeft zichzelf gegeven nu. Daarom staat heeft in de tegenwoordige tijd. Hij heeft zichzelf gegeven en het is nog steeds de status quo. Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde, opdat hij ons, gelovigen, trekken zou, was de bedoeling, wil dat zeggen, trekken zou, uit deze tegenwoordige boze wereld. En let erop dat het dus niet staat, hij heeft zich overgegeven of gegeven voor de zonden van deze boze wereld. Maar voor onze zonden, opdat hij ons trekken zal uit de tegenwoordige boze wereld. En er staat er nog achter, wellicht een overvloede, maar daarom met nadruk, naar de wil van God, onze Vader. En dat brengt ons bij die waarheid die met name in de Hebreeënbrief uitvoerig uiteen wordt gezet, dat de opgewekte Christus, de Heer Jezus dus, door de wil van God is aangesteld sindsdien, dat wil zeggen sinds zijn opstanding, inderdaad tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen hoge priester van dat nieuwe verbond en daarmee in de praktijk ook tot hoofd van de gemeente, die overigens voor de opstanding van Christus zelfs niet eens bestond. Heb u dat nog? Naar de wil van God. Hebreeën 3 zegt ook uitdrukkelijk niet alleen dat God hem gesteld heeft, maar dat Christus trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Naar de wil van God namelijk. En dus zegt de Hebreeënbrief, God heeft hem gesteld tot hoge priester en tot koning naar de ordening van Melchizedek, door tot hem te zeggen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, onder aanhaling van Psalm 110, vers 3. Dan wel, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, onder aanhaling van Psalm 2. Maar naar de wil van God heeft hij zich dus gegeven voor onze zonden. Dan zegt u misschien, ja, maar die waren toch al weggedaan. Dan zeg ik, ja, maar als dat zo is, waarom rekenen wij ze elkaar toe dan? En waarom beleiden we ze dan ook nog, die van onszelf, aan hem, als ze al weggedaan zijn? En waarom lopen wij dan bij gelegenheid met schuldgevoelens rond? En hoe kan het dan dat, ik weet niet of het u wel eens overkomen is, maar mij meermalen, dat er gepredikt wordt en dat er gezegd wordt, ja, als het niet goed met je leven is, en dan is dat waarschijnlijk omdat er nog zonden in je leven zijn die weggedaan moeten worden. En onbeleden zonden en zo. Ze waren toch weggedaan? In de praktijk blijkt dat dus toch een probleem te zijn. En het is niet alleen het probleem van gelovigen, het is ook juist en vooral het probleem ook van ongelovigen. Want hoe dat ook zij, er gaat ook bij de ongelovige mens heel wat verkeerd door de dingen die hij gedaan heeft en waarvan hij de consequenties met zich meedraagt. Niet alleen de praktische, maar ook de schuldgevoelens die daarbij horen en de minderwaardigheidsgevoelens die het met zich meebrengt en al dat soort zaken meer. Dat is allemaal door de misses die men begaan heeft. Of denkt begaan te hebben, dat is voldoende. Schuldgevoel. Vraag het maar aan je psychiater. Speelt een belangrijke rol. En onder gelovigen is het niet anders. Waarschijnlijk nog een beetje sterker hier en daar, omdat gelovigen geacht worden dan toch een wat sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel te hebben. Ze voelen zich al gauw schuldig tegenover God. Dat is een probleem, ja. Maar hier staat, hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. En als u wil weten wat dat dan voor consequenties zou hebben, dat werk, dan moet ik zeggen, nou, er staat op dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En in de praktijk, want ik ben nou toch bezig, in de praktijk blijkt dat die boze wereld dan toch in hoge mate een religieuze wereld is. Want deze galaten zouden worden getrokken, dat is de bedoeling van de brief, dat staat in alle kleine commentaren op de Galatenbrief, dat kun je zo op internet vinden, of in je encyclopie staat het ook gewoon in. Brief aan de Galaten is gericht tot die gelovigen in Galaten die het probleem hadden dat ze meenden onder de wet te moeten leven. En Paulus wil dat ze daar onderuit komen, want hij zegt dat het niet de bedoeling is. Maar het trekken van onder de wet uit is het trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Dat staat hier gewoon. Daarom heet het ook eerste beginselen der wereld, wet. En daarom eindigt de brief ongeveer met te zeggen dat wij als gelovigen der wereld, en niet alleen der wet, maar der wereld gestorven zijn. Het gaat over ons praktische leven. Het leven van gelovigen die veel te veel leven in wereldse en onderwereldse beginselen. En wereldse beginselen zijn nou eenmaal wet. Of ze religieus van karakter zijn of niet, dat is een academische discussie waar ik niet op inga. Maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, dat wat hij nu zou doen. En Paulus leert in deze brief dat hij de gelovigen verlost heeft en verlost ook in de praktijk van de wet. En herstelt in de vrijheid. Enzovoorts. Hè? En waar dat niet gebeurt, waar men zich dat niet laat aanleunen, waar men zich niet trekken laat uit de tegenwoordige boze wereld, daarvan staat, dan is Christus u niet nut, dan wel Christus is u ijdel. Want dat betekent het, dat hij niks voor je betekent. Want die trek je daaruit. Dit was even geciteerd uit Galaten 5, vers 2 en 4. Het gaat dus wis en waarachtig over het tegenwoordige werk van Christus. En dan sla ik weer een paar bladzijden om. Dan ben ik inmiddels in Efeze 5, vers 2. Waar Paulus schrijft in vers 2. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Niet te verwarren met Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat is hetzelfde woord dan als in Galaten 1 vers 4, waar we zojuist waren. En hier wordt het woord nog versterkt. Met een voorzetsel ervoor, maar het is verder hetzelfde. Overgegeven, met grote nadruk dus. Zich gewijd aan, dan wel beperkt tot. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Het wordt als een offer beschouwd. Een offer aan de slachtoffergoden tot welriekende reuk. Waarom ook niet? Het is ook wat de Hebreeënbrief leert. Die leert namelijk dat de Heer Jezus tot hoge priester is aangesteld over zijn volk. In zijn opstanding, niet eerder. En als priester moest hij toch ook wat offeren, staat er. En vervolgens staat er dat hij dat ook gedaan heeft. Hij heeft namelijk zichzelf geofferd. Let wel, dat gaat dus niet over de kruisiging. Maar het gaat over dat de Heer zich overgegeven heeft en gesteld heeft in de dienst van God na zijn opstanding. En dus gaat het over het tegenwoordige werk van Christus. Heb je dat nog? En hier wordt het ook genoemd, alleen zonder de termen hoge priester. Die vindt u in dat verband alleen maar in de Hebreeënbrief. Elders heet het anders. Hier staat, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot offerand en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En wat het vers betekent, staat vervolgens in vers 25, nog steeds van Efeze 5. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. In vers 2 was het nog ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven. En hier staat uitdrukkelijk wie die ons zijn, namelijk gelijk Christus de gemeente lief gehad heeft. En dan komt weer dezelfde uitdrukking. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Om iets aan die gemeente te doen dus, en daarmee aan de gemeenteleden. Namelijk opdat hij haar heiligen zou. En heiligen in de Bijbel is synoniem met reinigen. Heiligen is heiligen tot de dienst, maar in de praktijk heet dat reiniging tot de dienst. Opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende. Dat staat er niet in de Statenvertaling. In latere vertalingen weer wel. Hier is het vertaald met haar gereinigd hebbende. Maar dat hebben en niet hadden, dat hebben in de tegenwoordige tijd wil zeggen dat hij het nog steeds doet. Hè? Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende, met het bad des waters. Dat wil zeggen niet door het kruis of zoiets. Dus een dood en opstanding. Maar tegenwoordig, door het bad des waters. Dat is beeldspraak ontleend aan het Oude Testament. Waar de priesters en nog zo het een en ander geheiligd werden. Door de voorgeschreven wassingen. En hier staat wat het betekent. Want het water is namelijk dan een beeld van het woord van God. Het levenbrengende water, dan wel het levende water, is een beeld van het levenbrengende woord van God. Dan wel de woorden des eeuwigen levens. Kortom, hier staat gewoon in tamelijk klare taal dat Christus de gemeente, dat betekent dus de gemeenteleden, zou reinigen door het woord. En dat die oud-testamentische wassingen daar dan een uitbeelding van zijn. Heiligen, bekwaam maken tot de dienst, heet dat in de praktijk, maar het heet ook gewoon reinigen. Opdat hij haar zichzelf zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk, gewijd aan de dienst van God. En dan sla ik nog weer een paar bladzijden om naar Titus 2. Titus hoofdstuk 2, waar in vers 11 gezegd wordt dat de zaligmakende genade Gods weliswaar is verschenen aan alle mensen, maar dat die zaligmakende genade Gods niet alle mensen onderwijst, maar alleen ons. Heb je dat nog? De tegenstelling? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst niet alle mensen, maar alleen ons. Degene namelijk die de genade als zodanig hebben aanvaard. Dat is dezelfde tegenstelling als die van Romeinen 5 waar we vandaan kwamen. Hij is gestorven voor alle mensen, maar hij leeft alleen voor de gelovigen. Trouwens, 2 Korinthe 5 zegt het ook. 1 is voor allen gestorven, opdat degene die leven, namelijk wedergeboren zijn, niet meer zichzelf zouden leven. En eigenlijk is het ook gewoon wat Johannes 3 vers 16 zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Eenmaal deed hij iets voor de wereld, maar nu doet hij iets alleen voor de gelovigen, wedergeboren mensen, ons. En de zaligmakende genade Gods, die verschenen is aan alle mensen, zodat ze allemaal zalig kunnen worden, die zaligmakende genade Gods onderwijst ons, die geloven, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, weet u nog, Galaten 1 vers 4, hij zal ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. En hier staat dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, dat wil zeggen beperkt, en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Boze staat er niet bij, maar dat is het uiteraard wel. Het idee is namelijk dat wij als gelovigen nog in het vlees zijn, heet dat, en daarom toch ergens op een of andere wijze, ik zeg altijd met één been, in deze oude wereld staan, maar dan toch het andere been niet, als het even kan. Ik bedoel, wij worden daaruit getrokken en wij worden ook geacht steeds meer te vervreemden van de wereld als zodanig. Onder het motto, het is onze wereld niet, en langzamerhand komen we daar vanzelf achter. Dat is de bedoeling. En wij leven dan in de praktijk verwachtende, iemand zei ooit, dat is officiële filosofie, maar iemand zei ooit, ja, vrijheid bestaat eigenlijk niet, het is volstrekt onmogelijk, losbandigheid wel. Maar vrijheid, voor zover het bestaat, kan het alleen bestaan als er toch bepaalde normen en waarden zijn waaraan men zich vasthoudt. Dat wil zeggen, vrijheid kan alleen als men verantwoordelijkheid draagt, want anders is het losbandigheid. Kortom, men draagt verantwoordelijkheid of men moet een ideaal hebben waarna men leeft, waarop men zich richt. Een toekomstverwachting. En die hebben wij dus. En daarop staat er, verwachtende, we zijn er druk mee, onvoltooid deelwoord. We zijn bezig te verwachten, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Jezus Christus, in de toekomst. Die voor nu zichzelf voor ons gegeven heeft, daar staat het woord dus weer, voor ons gegeven of overgegeven eventueel, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij, en Galaten 1 vers 4 zei dan, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En hier staat opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En Galaten zei weer overgegeven voor onze zonde. En Efeze 5 zei om ons te reinigen en te heiligen, zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. En hier opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat zijn werken tot heerlijkheid Gods. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst en zo verder. Het lijkt mij duidelijk, dit soort schriftplaatsen, het zijn samenvattende teksten. Ze spreken in het algemeen over het werk dat de Heer aan ons doet. Hij maakt ons bekwaam. En dan citeer ik uit 2 Korinthe 3. Hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van het oude. Dat nieuwe verbond, niet de letter, maar des geestes. Weet u nog? Dat schriftgedeelte is dat. Hij maakt ons bekwaam om hem te dienen. En ik zeg wel eens cynisch, nou ja, aan het tegenwoordige werk van Christus zul je geen deel hebben als je toch niet van plan was hem te dienen. Want als dat het werk is wat de Heer aan je zou doen, leiden tot iets wat je niet wil. Schiet niet op. Maar andersom is het wel zo, als je de Heer wil dienen, zal hij dit reinigende werk aan je doen. En dan zou men begrijpen, wij zijn inderdaad geroepen om hem te dienen, dus vooruit. En dan doet hij dat werk ook. Het is ook wat we uitgebeeld vinden, feitelijk, in Johannes 13. Dat is de geschiedenis van de voetwassing. Die is heel duidelijk, vind ik. Ik zoek hem niet eens op, maar lees hem zelf maar door. Die is makkelijk genoeg. Daar staat dat de Heer bij gelegenheid opstond. Die is op zich al mooi. Nou ja, van de maaltijd. Maar hij stond op, legde zijn klederen af. En in plaats daarvan omgordde zich met een linnen doek staat er. Dan begrijp je toch dat het een beeld is van dood en opstanding. Het afleggen en het aandoen, het opstaan. En hij begon de voeten van de discipelen te wassen met water dat hij in een bekken gegoten had. Staat er allemaal precies bij. Hij begon de voeten van de discipelen te wassen. En Petrus zorgt voor het commentaar. Is hem wel toevertrouwd, altijd. Hè? Dus hij zegt, nou, liever niet. En toen zei hij, ja, als ik je voeten niet was, Petrus, dan kom je mij niet toe. En toen zei Petrus weer, doe het dan maar helemaal. En toen zei hij, dat is niet nodig, want dat is al gebeurd. En dan heb je precies die twee dingen naast elkaar. Wij zijn, toen wij tot geloof kwamen in elk geval, officieel veel eerder al, maar wij zijn geheel gereinigd door de dood en opstanding van Christus, waaraan wij door geloof deel hebben gekregen. Dus een totale reiniging. En daar zingen we van, weet u wel. Halleluja, mijn schuld is weggedaan en wat het maar was enzovoort. Hè? Dat is duidelijk. Maar neem die weg dat daarna de Heer de voeten van de discipelen begint te wassen en zegt, nou helemaal is het niet nodig, maar ja, die voeten, u weet hoe dat is, die zijn een beeld van de positie van de mens in de wereld, de voeten, weet u wel, en die worden nou eenmaal verontreinigd, daar is ook weinig aan te doen. Wij leven nog in het vlees en tot op zekere hoogte in deze wereld en we worden ook verontreinigd, dan we verontreinigen onszelf in onze levens enzovoort. En er staat nergens in de Bijbel dat we dat moeten zien te voorkomen, hoor. Tenminste, ik heb het nooit gelezen. Moet het dan niet? Ja, dat weet ik dan niet, maar het staat niet in de Bijbel. Wat er geleerd wordt, is dat het nou eenmaal gebeurt, dat het onvermijdelijk is, maar dat we er ons geen zorgen over hoeven te maken. Er was niemand van die discipelen die aan de Heer vroeg, wilt u alstublieft, of kan iemand misschien even die bak met water doorgeven, of voor een bak met water zorgen, of allemaal niets van dat alles. De Heer deed het. Op eigen initiatief. En het commentaar was, ja, als je mij toekomt, dan doe ik dat voor je. En als het niet mag, nou ja, dan kom je me niet toe, in de praktijk niet. Dan is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen, Christus is u ijdel geworden. Dat is dan Galaten hoofdstuk 5. Dat wil zeggen, de Heer heeft feitelijk beloofd iets aan ons te zullen doen, namelijk deze reinigende werking. Dat slaat op de reiniging van ons geweten, lijkt mij duidelijk. Ik bedoel, hij voorkomt niet dat wij vuile voeten krijgen. Hij zorgt dat we er geen zorg over hebben. Dat we er niet onder gebukt gaan. Dat we er geen omkijken naar hebben. Ik vind dat een mooi woord eigenlijk. Dat we er geen omkijken naar hebben. Hij reinigt onze gewetens. En waarom zou hij dat doen? Nou ja, dat hebben we zojuist gelezen in nogal wat schriftplaatsen. Hij doet het omdat dat onze zorg niet zou zijn, die zorg van de wereld en onze eigen tekortkomingen. Hij doet het opdat we inderdaad op hem zouden kunnen zien en inderdaad opdat er voor ons geen reden zou zijn, zoals we zojuist gezongen hebben, om niet in zijn dienst te staan. Je kunt niet tegen de Heer zeggen, maar ik deug niet en ik heb zoveel misdaan in mijn leven en ik ben helemaal niet rein enzovoort. Want dan zeg je tegen de Heer dat hij zijn werk niet goed doet. En anders zeg je, ik onttrek me daaraan. Aan dat bad des waters werd wel het woord. Want hoe dan ook, dit woord De Bijbel dus, dit woord van God, heeft aan ons en op ons een reinigende werking. Omdat het onze aandacht richt niet op onszelf en ons eigen bedoelingetje, ons eigen leven, de inrichting daarvan. Maar het vestigt onze aandacht op de Heer en zijn werk. En ondertussen doe je vanzelf het bewustzijn op dat wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, dat maakt weinig uit. Wij leven namelijk uit de uitnemende rijkdom zijner genade. Het is niet een excuus tot losbandigheid of zo, maar wij hebben aan de andere kant geen excuus om niet in zijn dienst te staan. Dat bedoel ik te zeggen. Hij reinigt onze gewetens, zodat het ons niet belast. En dat is waar dit allemaal over gaat. Die dingen staan ook bijvoorbeeld in die misbruikte teksten. Sorry, maar ze worden misbruikt. Als 1 Johannes 1 vers 7 en 1 Johannes 1 vers 9. Vooral 9 is dan misbruikt. In 1 Johannes 1 vers 7 staat: het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. En maar men leest het alsof er staat, heeft ons gereinigd van alle zonden, namelijk via zijn kruisiging, namelijk zijn dood en opstanding. Want dat staat er niet. Het staat bovendien ons. Gezegd over gelovigen. En dan heb je nog vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Die woorden zou je nou moeten herkennen, omdat we ze nou een paar keer gelezen hebben in andere schriftplaatsen. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En er staat niet, deze heb ik van mijn vader geleerd, er staat niet, hij is genadig en barmhartig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is getrouw en rechtvaardig. Getrouw aan wie? Dat is de goede vraag, hoor. Dat is niet een trucje. Getrouw aan wie? Ja, niet aan ons, maar aan degene die hem gesteld heeft. Dat is weer Hebreeën hoofdstuk 3. Degene die hem aangesteld heeft in deze functie. Kortom, die voetwassing door de Heer Jezus Christus was op die laatste avond van zijn leven hier op aarde, zijn aardse omwandeling, was de uitbeelding van zijn hoge priesterlijk werk dat hij zou doen na zijn opstanding. En hij beëindigde die avond dan ook met wat gelukkig bekend is geworden als het hoge priesterlijk gebed. Ik bedoel, ik zeg dus niks nieuws, hè? Dat is wat op die avond plaatsvond. Een uitbeelding van zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Hij maakt ons bekwaam tot de dienst. En begrijp me dan ook vooral goed, die dienst zou natuurlijk in belangrijke mate wellicht ook al plaatsvinden in onze levens nu hier, omdat we dienstknechten van God geworden zijn. Maar dat neemt niet weg dat we in principe nog altijd officieel kinderen zijn, zolang we in het vlees zijn, staat er. En onze volledige dienst, onze volle dienst, zal ons pas worden gegeven na de opname van de gemeente in de toekomst. En zo bezien is heel ons leven een leven van reiniging, heiliging, van toewijding aan de Heer. Dat is wat wij leren in de dagen die ons over zijn in het vlees, waarin we leren de wil van God te volbrengen, maar dat zullen we de rest van ons leven doen. En dat is nogal lang. Hebben die alles bij elkaar? Nou ja, dan ga ik nu naar naar Hebreeën hoofdstuk 9. Ik citeerde 1 Johannes 1 vers 7 en 9 over het bloed van Christus dat ons reinigt van alle zonden. En hier staat in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan kun je hem dus al weten. Wellicht kent u het vers uit het hoofd, maar nou kun je weten. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons reinigen van alle zonden, zei Johannes. En hier staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Ik sla de tussenzin even over, hè. Die heb ik voor het gemak ook tussen haakjes gezet in mijn Bijbel ooit. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Kortom, het bloed van Christus reinigt ons. Nou ja, reinigt onze gewetens. Ik had het nog over schuld en schuldgevoel. En zelfbeeld en dat soort dingen. Het bloed van Christus zal onze gewetens reinigen van dode werken, zonden. Om de levende God te dienen, want dat is het doel. Waarom zou hij ons reinigen? Omdat we maar aan zouden kunnen zondigen, roepen sommigen dan. En nee, zegt de Bijbel, dat is niet het geval. Dat is misbruik van deze overigens volstrekt Bijbelse waarheid. Maar het is om ons bekwaam te maken om de levende God te dienen. Eerst even terug naar dat bloed. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus? En dan wijs ik er maar op dat bloed, het woord bloed overal in de Bijbel, zo zonder meer, vervangen kan worden door leven. Bloed is nou eenmaal leven, kan er ook niks aan doen. Als je het ziet, dan denk je misschien aan de dood. Maar de bedoeling is ook niet dat je bloed ziet. De bedoeling is dat het spul, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar dat het spul wordt rondgepompt in onze lichamen. Daar hebben we normaal gesproken geen omkijken naar. En als je er wel omkijken naar hebt, is het niet best met je. Ik bedoel, iemand heeft mij eens ooit uitgelegd, bloed is het enige vloeibare orgaan dat wij in het lichaam hebben. Het wordt rondgepompt door het hart. Dat heet de zetel van het geloof bij gelegenheid. En dat bloed, dat vervult de functie in ons lichaam. En raad is wat? Het bloed heeft een reinigende functie. Nou ja, het is aan- en afvoer, hè, bloed. Hè. Dat is aanvoer van voedingsstoffen, maar aan de andere kant afvoer van het afval. Het is tegelijk de riolering, zal ik maar zeggen. Bloed heeft een reinigende werking. Maar daarbij gaat het niet over de dood. Als hier gesproken wordt over het bloed van Christus, gaat het dus over de levende Christus. Dat is dat bloed waarvan wij zouden drinken. Wij vinden dat een lugubere uitspraak. Maar het staat in Johannes 6. Zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En het wordt bovendien geïllustreerd in het zogeheten avondmaal. Dit is het bloed des nieuwe verbonds. Des nieuwe testaments. En bloed is leven en het is dus de uitbeelding van het leven van het nieuwe verband. We hebben deel aan het bloed van Christus. Aan het leven van Christus. En dat is niet een abstract begrip, want dat is nou net de aardigheid. Bloed is vloeibaar, beweegt. En het leven beweegt. Het leven van Christus is dus een activiteit van de levende Christus. Daarom heet het in laatste instantie ook de levende God. Om de levende God te dienen. Vind ik een pracht van een uitspraak. Want denk er maar even over na. De uitspraak. De levende God. Bestaat er dan ook een dode God? Wat betekent die uitdrukking dan? Hoezo God leeft? Dat God bestaat, hoef je niet te vertellen. Dan had er gewoon kunnen staan om God te dienen. Hoezo de levende God? Wel, het woord wil zeggen dat God ergens mee bezig is. Een werk doet. Actief is. Dat is de betekenis van levend. En men zal die levende God dienen. Dat wil zeggen betrokken zijn in het werk dat hij doet. Als dienaren, want het is dienstwerk, betrokken zijn in het werk dat God vandaag doet. Daarom geeft God bijvoorbeeld aan de gemeente sommigen tot dit en sommigen tot dat. Maar wat die sommigen allemaal moeten doen, Efeze 4, is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Wij zouden betrokken zijn in het tegenwoordige werk van God en voor dat doel moeten we gereinigd worden. Ook duidelijk, want de dienstknechten van God heten, met dubbel E en dubbel T, heten priesters in oud-testamentische tijd, maar voordat ze enig priesterlijk werk mochten verrichten, moesten ze gereinigd worden. Dan wel geheiligd. Maar in de praktijk was dat hetzelfde. En dat geldt voor ons ook. Wij moeten gereinigd worden van het geweten, van een kwaad geweten, om de levende God te dienen. En hoe gebeurt dat? Ja, doordat Christus een werk aan ons doet. Dat wil zeggen door het bloed, het leven, het bloed van Christus in ons. Dat is wat hier besproken wordt. En het resultaat zou zijn, zoals beschreven staat in Hebreeën 10, maar misschien ga ik nou iets te snel. Kijk, Hebreeën 9, en dit ga ik wel even heel snel doen. Hebreeën 9, 8 eigenlijk al, en 9, maken een heel uitdrukkelijk een vergelijking tussen het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. Het gaat over hetzelfde onderwerp als bij de gelaten. Ze hielden vast aan de wet, maar ze moesten leven onder de genade. En daarmee getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. In de Hebreeënbrief is dat dezelfde achtergrond. Staat weer in al die handboekjes en commentaar op de Hebreeënbrief. Staat er gewoon in. Kunt u zo nakijken. En wat in dit verband wordt uitgelegd is dat het oude verbond der wet vol zit met uitbeeldingen van het nieuwe verbond. Wij worden verlost van het oude, wij zouden daar niet onder leven. Niettemin, het oude zelf illustreert op een of andere wijze, symbolisch gewoonlijk, maar illustreert dat nieuwe verbond waaronder wij wel zouden leven. En daarom wordt uiteengezet hier dat het oude verbond als centrum had eigenlijk de tempel, dan wel oorspronkelijk de tabernakel, dat is iets makkelijker te volgen. Tabernakel der wildernis, de tent der samenkomst, of hoe die maar genoemd wordt. En daarvan staat dan, zo begint hoofdstuk 9, dat de tabernakel kende twee vertrekken. Maar ik neem aan dat u dat allemaal weet, want anders dan kan ik dat zo gauw niet uitleggen. Tabernakel kende twee vertrekken achtereenvolgens. Als je binnenkwam, kwam je in het heilige. En dan één afdeling verder, achter het voorhangsel heet dat. Ook genoemd het tweede voorhangsel trouwens. Achter het voorhangsel was dan nog een vertrek, maar er kwam nooit iemand. Waarna gezegd wordt, hier in dit hoofdstuk, dat dat eerste vertrek een uitbeelding was van het oude verbond. De toenmalige situatie, waarmee de Heer zou dienen, want er was de tafel der toonbroden, moest onderhouden worden. Gouden kandelaar, de beroemde menorah, die onderhouden moest worden. En dan stond er ook nog het reukofferaltaar eigenlijk. Al stond hij dan voor het voorhangsel, want hij hoorde eigenlijk bij wat erachter was. Maar wat erachter was, daar kwam niemand. Op één dag in het jaar na. Want één dag in het jaar was grote verzoendag. En dan ging alleen de hoge priester achter het voorhangsel en naderde dan tot de ark des verbonds, het meest heilige voorwerp van de tabernakel en later de tempel. En daar ging hij in, staat er, niet zonder bloed. Niet zonder bloed, maar met zijn eigen bloed. Dat weet u misschien, want die inzettingen die kennen wij uit het Oude Testament. Mosaïsche wetgeving. Hij ging in met een schaal vol bloed en hij sprenkelde dat bloed op de weg daarnaartoe. Totdat hij eenmaal achter het voorhangsel was en het laatste van het bloed dat goot hij uit of sprenkelde hij over het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Heb u dat nog? En zo ontstond dan een levende bloedige. Levendige weg. Naar binnen toe, tot in het binnenste heiligdom, zeg ik dan altijd, tot achter het voorhangsel. Je kon die weg zo volgen, de levende weg. Eerder zei de Heer, voor Hebreeën, zei de Heer, ik ben de weg en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En de Hebreeën zegt, laat ons dan ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Afgeleid van dat ritueel van grote verzondag. Maar het probleem is dat men het ziet als een uitbeelding, zoals altijd, weer als een uitbeelding van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar het is het niet, het gaat over een levende weg, zo wordt het ook genoemd. Het is een uitbeelding van de opgewekte Christus die het heilige inging, maar het heilige ook doorging en inging in het heilige der heiligen. Achter het voorhangsel, tot in de hemel zelf heet dat, staat hier in Hebreeën 9... Maar in Hebreeën 9 staat ook dat dat vertrek achter het voorhangsel niet alleen een beeld is van de hemel, maar ook van het nieuwe verbond. En dat is de positie van Christus. En de strekking van die hoofdstukken is, het is nog steeds grote verzondag. Want de hoge priester is nog steeds ingegaan in het heiligdom. En wat doet hij daar? Verzoening voor de zonden des volks. Voor God. Daar is hij mee bezig. Dat is nog steeds. Dat wil dus niet zijn dood, maar dat is zijn opstanding en hemelvaart. De functie dus als hoge priester, maar nu van het nieuwe verbond. En dan staat hier, dan lees ik vers 13 ook, van Hebreeën 9. Want indien het bloed der stieren en bokken, dat slaat op dat bloed van de grote verzoendag, dat gebracht werd en gesprenkeld werd tot in het heilige der heiligen. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses. Een paar versen verder staat dat alles eigenlijk in het Oude Testament en onder het Oude Verbond geheiligd dan wel gereinigd werd door besprenging met bloed. En niet alleen maar op Grote Verzondag. Maar als dat dan was tot reiniging of tot heiliging des vleeses van de uitwendige mens, hoeveel te meer zal het bloed van Christus. En dat gaat dus inderdaad over de levende Christus. De hoge priester die is ingegaan in het nieuwe verbond en in de hemel zelf met zijn eigen bloed. Niet met zijn eigen dood, dat is volstrekt onmogelijk. Toen hij doodging, sorry voor de uitdrukking, maar toen hij doodging, ging hij naar het dodenrijk. Naar beneden. Maar daarna stond hij op, ontving hij het nieuw leven. Dat is zijn bloed. En hij is door zijn eigen bloed ingegaan, dat is vers 12, in het heiligdom. Ik zal hem lezen vanaf vers 11. Daar staat, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, heb ik tussen haakjes gezet. Niet dat het er niet moet staan, maar even de hoofdzin vasthouden. Maar Christus gekomen zijnde, inderdaad, gaat het over zijn opstanding dus en niet over zijn menswording. Het gaat niet over kerstfeest. Want hij werd pas hoge priester in zijn opstanding, volgens Hebreeën 7. Maar Christus gekomen zijnde is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. En als ik alle tussenzinnen weglaat, krijgen we, maar Christus is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. En dat gaat over zijn opstanding en hemelvaart. In het heilige der heiligen. Daarmee een eeuwige, algemene verlossing teweeggebracht hebbende. En de gebeurtenissen op Grote Verzoendag zijn daar een uitbeelding van. Of waren daar een uitbeelding van. En als die staat eeuwige verlossing teweeggebracht hebben, kun je dus net zo goed ook lezen een eeuwige verzoening. Omdat het gaat over verzoendag. Zonden zijn weggedaan. Men is bevrijd van niet alleen van die zonde, maar in het bijzonder van de last die die zonde met zich meebrengt. Een verontreinigd geweten namelijk. Maar dat woord geweten wordt even bewaard tot de volgende twee versen. Dat is, want indien het bloed der stieren en bokken en heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen. Heb u dat? Dat is wat hij doet en dat is wat de gebeurtenissen op Grote Verzoendag uitbeelden. En dan nog wat, vers 14, de tussenzin, gaat over Christus die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Ik roep altijd luid en duidelijk, altijd hetzelfde. Toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, was hij niet onstraffelijk. God zij dank niet. Want hij droeg juist onze straf en onze zonden. Met andere woorden, dat is niet waar het hier over gaat. Waarna dan volgt de bekende discussie, denk ik. Was dat dan geen offer wat hij bracht? En dan zeg ik, naar het Nederlands taalgebruik wel. Het probleem is echter dat ik het in de Bijbel nooit heb kunnen terugvinden. Met geen mogelijkheid, sorry. Als daar staat dat Christus een offer gebracht heeft, als ik het in de Bijbel lees, gaat het over zijn opstanding. Toen offerde hij zichzelf onstraffelijk aan God en zei, hier ben ik om uw wil te doen. Deed hij dan Gods wil niet terwijl hij op aarde was? Zeg ik, jawel, maar daar gaan die teksten dan niet over. Want de uitspraak, hier ben ik, o God, om uw wil te doen, die staat ook een bladzijde verder hier, hoor. Over zijn hoge priesterschap. In hoofdstuk 10 van Hebreeën. Dat slaat op zijn opstanding. En toen zei God tegen wie hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. Toen zei God tegen hem, dan stel ik je nu aan. Nou, er staat gewoon, gij zijt priester in der eeuwigheid naar ordening van Melchizedek. En dat dat een offer was in de zin van wellicht een beperking en toewijding. Ja, hij werd beperkt en hij wijdde zich aan zijn tegenwoordige werk aan de gemeente. In elk geval. Dat is waar het over gaat. En nog eens een keer, ik sta niet te ontkennen dat hij op aarde kwam om Gods wil te volbrengen. En dat hij naar onze maatstaven, ons woordgebruik, een offer gebracht heeft. Maar ons woordgebruik houdt in dat als je onder lijn 7 loopt, sorry voor de uitdrukking, maar zal ik maar zeggen, dan ben je een slachtoffer ineens. Dan denk ik, door welke priester ben je dan aangereden? Hoezo heet dat een offer? Dat is oneigenlijk woordgebruik. En wij zijn daar aan gewend, hè? Het heeft zoveel slachtoffers geëist. Wat? Vergeving van zonden? Nee, een bomaanslag. Ik bedoel, je moet even loskomen van dat woord in ons taalgebruik en het terugbrengen naar het Bijbelse gebruik van de term. En bij het Bijbelse gebruik van de term hoort ook nadrukkelijk dat u en ik onze lichamen zouden stellen tot levend, maar we zijn toch dood naar de oude mens? Ja, maar levend gemaakt in Christus. Tot levend, heilig, hoe heilig zijn wij dan? Nou, erg heilig, maar de vraag is hoe heilig leven wij dan? En dan zeg ik, ja, je kan niet heilig leven als je niet eerst je lichaam gesteld hebt tot een heilig offer. Hoe zou je God kunnen dienen als je je daar niet voor beschikbaar gesteld hebt? En dus Romeinen 12, ik bid u door de ontferming in Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk. Dat wil zeggen dat het niet verplicht offer was, maar een vrijwillig offer. Gode tot een lieflijke reuk heet dat, ontleend aan de Levitische offers. Nou niet uitleggen. Gode welbehagelijk offer. En dan volgt dat wij, want er staat er allemaal, dat wij veranderd zouden worden in ons denken. En dat houdt onder andere in dat we leren niet meer te zien op onze zonden of iets dergelijks, onze eigen tekortkoming, ook niet ons te richten op de verbetering van onszelf als mens, dan wel als christen. Ja, ik weet wel dat die dingen juist gepredikt worden, maar het is 100% in strijd met wat de Bijbel zegt en wat Johannes de Heer zong. Dat vind ik altijd wel leuk om eens iemand te citeren, hè. Zie niet meer op mijn zonden, ik volg Jezus slechts na, die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. Nee, er zaten een paar regels voor. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Zie niet meer op mijn zonden, ik volg Jezus slechts na, op hem zie ik namelijk, die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. Dat is het. Dat is deze hoofdstukken uit Hebreeën. Zie. Is maar niet een nieuwigheidje van mij of iets dergelijks, hoor. En dan nog wat. Hij heeft zichzelf onstraffelijk opgeofferd. Wil dus zeggen dat het gaat over na zijn opstanding. Maar er stond in vers 13 nog een zin. Want indien het bloed der stieren en bokken en heilig tot reinheid des vleeses, maar er staat tussendoor, en de as der jonge koe besprengende de onreinen. En dat is even een aanhaling van iets uit het Oude Testament. En het heeft niets met Grote Verzondag te maken. Althans, historisch niet. De inzetting ook niet. Maar het is een verwijzing naar een ander schriftgedeelte. En het is maar één schriftgedeelte. Namelijk nummer 19. Zal er wel bij staan, toch? Ja. Nummer 19. Waar we de inzetting vinden van iets dat bekend is geworden als het offer van de rode vaars. Ik weet niet eens zeker of dat woord offer wel bijbels verantwoord is in dit geval, maar het doet er ook weinig toe nu. Nummer. Hoofdstuk 19. In elk geval, die inzetting wordt hier in Hebreeën 9, vers 13, dus gelijkgesteld op een of andere wijze met de inzettingen van Grote Verzondag. En het probleem van nummer 19 vind ik persoonlijk in de eerste plaats dat het nogal een lang verhaal is. Dus het wordt wat erg tijdrovend om het helemaal voor te lezen enzovoort, terwijl het in wezen in zichzelf een eenvoudige instructie was. Dus ik begin toch maar. Er staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel de verbrande rode koe en het water der ontzondiging. Dan weet je nog niks. Maar ze hebben dan wel even verklaard dat als daarna gesproken wordt over een vaars, dat de stadse mensen ook begrijpen dat dat een koe is. Hoewel sommige stadse mensen dan nog niet weten wat dat is, hè? Melk komt immers uit een flesje. Nou goed. Maar er staat, wijders sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron. Mozes en Aaron zijn in dienst. En u weet, Mozes was de politieke leider van het volk, om zo te zeggen. Politiek is niet het goede woord, maar de maatschappelijke leider dan. En Aaron was de religieuze, godsdienstige leider van het volk. Dat weet u toch, hè? En hij was de eerste hoge priester van het oude verbond. En dat hoge priesterschap heette ook naar de ordening van Aaron te zijn. Goed. De Heer zei tot hen, dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen, dat wil zeggen tot Mozes en Aaron brengen, zij zouden tot hen brengen een rode volkomene vaars, in welke geen gebrek is. Nou is dat vaak zo met een volkomene vaars, dat er geen gebrek aan is, hè? Maar het staat er dus met grote nadruk, dat begrijpt u toch, hè? Op welke geen juk gekomen is, want van oudsher werden runderen gebruikt als lastdieren. Zeker voor het trekken van de diverse rijtuigen, dan wel landbouwwerktuigen en wat het maar was. Dat is over de hele wereld zo. Alleen de Angelsaksen die zijn zo gek dat ze daar een paard voor gebruiken. Later een tractor natuurlijk, maar het is uniek in heel de wereld, want normaal doet men dat met een rund. Een paard gebruikt men voor wat meer eervolle zaken dan dat men het gebruikt als lastdier. Maar goed. Maar een volkomen dier dus dat nog nooit onder het juk geweest is. Nooit dienstwerk gedaan heeft. En gij zult die geven aan Eleazar, die koe, die vaars. Gij zult die geven aan Eleazar. En nou sta je al op een verkeerd been, denk ik. Al twee keer. Want een vaars is nou eenmaal een koe en dat is een vrouwelijk dier. Dat verwacht je niet helemaal als het gaat om iets dat een offer genoemd wordt. Waren normale stieren en bokken. Daar hebben we net over gelezen. Nu, een vrouwelijk dier, dat is onvreemd. En dan bovendien, gij zult die geven aan Eleazar de priester, maar ik niet voor niks wees ik er even op, dat Aaron hier in dienst is. Dus als er sprake is van een hoge priester, is het de Aaron. En Eleazar was de oudste, nou niet de oudste geloof ik, maar was zoon van Aaron. En Eleazar zou later de opvolger zijn. Hij zou worden de tweede hoge priester van het oude verbond. Heb je dat? Eleazar was de zoon, een erfgenaam van Aaron. En terwijl Aaron nog hier in dienst is, de vraag is zelfs of hij eigenlijk al was aangesteld hier of niet, maar wordt gezegd, nee, die vaas moet gebracht worden via Eleazar, de zoon, een andere generatie. Heb je dat? Dat is opmerkelijk. En hij wordt genoemd de priester. En hij, Eleazar, zal ze uitbrengen tot buiten het leger. Het legerkamp van Israël, want in die dagen zijn wij in de woestijnen. En men zal haar, de vaars, de koe, voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar, de priester, zal van haar bloed met zijn vinger nemen. En hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal sprengen. Recht tegenover de tent der samenkomst is in de praktijk recht tegenover de tabernakel. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden. Haar vel, haar vlees, haar bloed, met haar mest zal men verbranden. Dat wil zeggen, er zou ook echt geen spoor van achterblijven, van het hele dier niet. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaars. Dat wil zeggen, er wordt mee verbrand, cederhout, hyssop en scharlaken. En dan zal de priester zijn klederen wassen en in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot de avond. En die haar verbrand heeft, zal onrein zijn. En wat het maar was. Ze worden allemaal onrein daarmee. Maar daarna gaat het verhaal verder met dat vers 9. Een rein man zal de as deze vaars verzamelen. En buiten het leger, nog steeds alles buiten het legerkamp van Israël, in een reine plaats wegleggen en het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering, het heet water der afzondering, dan wel het is ontzondiging. En wat er in de volgende verzen allemaal staat, is dat men, een Israëliet, dat men ritueel onrein wordt doordat men in contact komt met een dode, dan wel gewoon de dood. Of het echt verontreinigend is, weet ik ook niet, maar ritueel onrein. En daar moet wat aan gedaan worden. Men moet dan dus ook ritueel gereinigd worden. En daartoe moet men dan, gaat hij weer uitgaan buiten de legerplaats, want daar wordt dat water bewaard, vermengd met de as der jonge koe, heet dat, as van deze rode vaas. Daar moet men mee besprengd worden op de derde dag. En dan is men op de zevende dag rein. Dat is een korte samenvatting ongeveer van wat de rest van het hoofdstuk zegt. En het heet niet alleen water der ontzondiging, maar het heet ook water der afzondering. De term wordt ook een paar keer herhaald. Maar het is buiten het legerkamp. Dat wil zeggen, als men in de legerplaats verontreinigd wordt, moet men de legerplaats uit om gereinigd te worden alsnog. Dan moet men besprengd worden met het water der ontzondiging, besprengende de onreinen. Want zo staat het in Hebreeën 9 vers 13, de as der jonge koe besprengende de onreinen. En hoe vaak werd deze inzetting herhaald? Het antwoord is, het komt alleen hier in de Bijbel voor, in nummer 19. En daarna alleen nog in het tussenzinnetje van Hebreeën 9 vers 13. En verder komt het in heel de Bijbel niet voor. Het is ook moeilijk toe te passen als men later in het beloofde land is. Hoezo buiten de legerplaats? Maar buiten het legerkamp. En in het zicht van de tent der samenkomst. Het is een inzetting die gold alleen voor de dagen van de woestijnreis enzovoorts. En het idee is, dat als men gereinigd wilde worden, moest men uitgaan buiten de legerplaats. Maar u begrijpt toch waar we het nu over hebben. Nog even wat. Het wordt in, want ik sla het gauw weer weg. Het wordt, goed, ik zal er een briefje bij leggen. Het wordt in Hebreeën 9 vergeleken met Grote Verzondag. Maar Grote Verzondag kende die inzetting ook van die twee bokken, weet u nog. En het bloed van de ene bok, kon niet schelen welke, dat werd door het lot bepaald. Twee bokken, maar voor alle andere doeleinden was er maar één eigenlijk. Maar die ene bok werd geslacht en het bloed van die bok werd medegebracht het heiligdom in. Op die Grote Verzondag, bloed van stieren en bokken. En de andere bok, die werd de woestijn ingejaagd. Waarna de commentatoren ons meedelen dat het arme die daar noodlottig aan zijn eind is gekomen. Waarna wij moeten denken, ja, dat is geen een van al die duizenden bokken die in de geschiedenis geweest zijn, die het overleefd hebben. Heb u dat nog? Iemand zei, ja, maar de woestijn in. Dan zeg ik, ja, dat is de normale plek waar die beesten te eten krijgen, hoor. Waar ze gewijd worden. Mozes had 40 jaar geiten en schapen, wat het maar was. Had hij gewijd in de woestijn. Dat is heel normaal. Dan moet je alleen weten wat woestijn eigenlijk is en zo. Hoezo is hij daar omgekomen? Natuurlijk is het beest overleden. Nou en? De Bijbel zegt gewoon, het beest werd uitgelaten, moest worden uitgelaten buiten de legerplaats, de woestijn in. En mijn verhaal is, en dan leefde hij nog lang en gelukkig. En om terug te komen tot de verhaal, want ik krijg nou erge haast natuurlijk. Die twee bokken horen bij elkaar, eigenlijk is er maar één. Maar wat ermee gebeurt is enerzijds dat hij levend en wel het heiligdom binnengaat. En het andere is, hij wordt gebracht buiten de legerplaats. En dat is precies de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Hij is buiten de legerplaats gebracht, daar hebben ze hem ook gekruist. Buiten Jeruzalem. En vandaar is hij ook ten hemel gevaren, buiten Jeruzalem. Maar anderzijds, hij is in de hemel zelf, achter het voorhangsel. In het ware heiligdom niet met handen gemaakt, met de woorden uit Hebreeën 9. Het is allebei waar. Maar het is daarmee ook onze positie. Namelijk enerzijds in het heiligdom, dat is ook de strekking van deze hoofdstukken uit Hebreeën. Namelijk, wij zouden achter de Heer aangaan, achter de hoge priester aan het heiligdom binnen, met vrijmoedigheid op een verse en levende weg, hoofdstuk 10. Maar niettemin, in hoofdstuk 13 lees je, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dat is hoe het er in de praktijk uitziet. Dat wil zeggen, we hebben een hemelse positie, maar daarom horen we in de legerplaats niet thuis. Of om weer aan te grijpen bij Galaten 1 vers 4. Hij zou ons trekken, dan wel brengen, uit deze tegenwoordige boze wereld. En Efeze zou beginnen met te zeggen, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Maar juist omdat we gezet zijn in de hemel, zijn we buiten de legerplaats. Merkt u dat het niks met de dood te maken heeft? Het heeft te maken met ons leven sindsdien. Sinds wij opgestaan zijn met Christus. En buiten de legerplaats vind je dus inderdaad het water der ontzondiging. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb toch zelf een beetje het idee, dat is niks waard wat ik u nou vertel, maar ik zelf heb wel het idee gekregen dat zolang je probeert te blijven binnen de kaders die de christelijke traditie gesteld heeft, die je daaraan vasthoudt, blijft die Bijbel in hoge mate een gesloten boek en loop je altijd rond met ik voldoen niet aan dit en aan dat en ik zou meer zus en we zouden meer moeten zo. En als we het dan zelf niet kunnen vertellen, gewoon anderen dat die dat moeten doen. Ze zouden meer zus moeten doen en meer zo moeten doen. Mijn vader zei altijd, die luistert allemaal tegen zichzelf te preken. Ja, dat is het. Weet u wel, pas als je daarnaast komt te staan, om wat voor reden dan ook, uit eigen wil of omdat je gewoon eruit gegooid wordt, want dat kan allemaal, pas daar buiten ben je verlost van dat soort zaken en hou je alleen je Bijbel en de Heer over. En dat is wat je reinigt. In de praktijk, dat is wat het woord van God nou eenmaal doet. Dat is wat Christus doet. Maar het gebeurt wel buiten de legerplaats. En mocht u nou denken dat je daar alleen bent, nou ja, dat is dus niet zo. Ik herinner u aan een andere gelegenheid. Dat was, meen ik, ik weet niet helemaal zeker, maar ik meen dat het was na die kwestie met het gouden kalf, dat de tent der samenkomst, dan wel de tabernakel of wat het maar was, werd opgesteld, niet in het hart van het legerkamp waar het hoorde te staan, maar buiten de legerplaats op zichtafstand. Het zal hier ook zo zijn met het water der ontzondiging, wat moest gesprenkeld worden recht voor de getuigenis, dat is recht voor de tent der samenkomst, om zo te zeggen. Het moet dus op zichtafstand geweest zijn. Maar toen in die geschiedenis van het Gouden Kalf gaat het ook verder met dat onder leiding van Mozes, die tabernakel of wat het maar was, werd opgericht buiten het legerkamp, in het zicht van het legerkamp. Er staat ook bij dat ze het vanuit het legerkamp zagen gebeuren en ze zagen daar Mozes staan en de wolkolom en de Heer die met Mozes sprak enzovoort. En het vervolg erop is dat Mozes de boodschap deed uitgaan: al wie de Heer wil dienen, hier verzamelen. En hij riep dus bijna letterlijk wat Hebreeën 13 zegt: laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Exodus 33. Wie?
Exodus 33,
dankjewel. Buiten de legerplaats. Er zijn nog een paar van die dingen trouwens. Maar die gaan ze nu niet aanhalen. Maar dit is het beginsel. Wil je gereinigd worden, moet je buiten de legerplaats. En andersom ook. Naarmate je gereinigd wordt, kom je buiten de legerplaats te staan. Maar het beginsel blijft buiten de legerplaats komen. Daar is de Heer. Daar is het water der ontzondiging. Daar is het bad des waters, namelijk het woord. En om even terug te keren naar de opperzaal. Nou ja, dat was de opperzaal. Dat was maar niet Jeruzalem of waar het maar was, in Judea of zoiets. Dat was in een speciale toebereide zaal, wordt ook uitdrukkelijk genoemd. Toebereid van tevoren, wordt ook uitdrukkelijk genoemd. En bovendien één hoog. Dat wil zeggen niet op het aardse niveau, maar eigenlijk op een hemels niveau. En niet dat je het op die avond leest, maar ze schijnen die zaal later nog gebruikt te hebben, volgens Handelingen 1 enzovoorts. En wat er verder volgt, het was het onderkomen van de discipelen in Jeruzalem en de staten dat ze daar bijeen waren, dat ze de deuren gesloten hadden. Om de vrezen der Joden. Dat wil zeggen afgezonderd van de legerplaats als zodanig. Op een aparte plek. En daarna krijg je nog wat algemene toepassingen ervan in het profetisch woord. Ook als in de toekomst een overblijfsel uit Jeruzalem behouden zal worden, worden ze getrokken uit de legerplaats en moeten ze zich verzamelen ergens in de woestijn. U weet wel, in Petra, Edom, maar daar gaat het me nou allemaal niet om. Het blijft het vaste beginsel. Het is buiten de legerplaats, want de legerplaats is de wereld, de samenleving. En daar is de Heer dan niet. Hij is of in het centrum, dat is in de hemel zelf. En als dat niet toegankelijk is, dan is hij buiten. Dan vind je daar de Heer. En dat is onze positie. Bovendien zit daar natuurlijk toch aan vast, maar dat zat al vast aan het begrip geweten, dat het inderdaad een volstrekt persoonlijke, individuele zaak is. Hè? Ons geweten, onze gevoelens, onze emoties, onze relatie naar de Heer toe, enzovoort. En als je er wat aan doen wil, ja, je moet dus heus bewust buiten de legerplaats wezen. En bewust naar de Heer toe gaan, in het bewustzijn dat dat nou eenmaal zo is en dat het volstrekt bijbels is. En wat daar gebeurt, nou ja, Hebreeën 10 zegt dat, hè. Die zegt, als het gewerkt zou hebben onder het oude verbond, dan zouden ze van de ene dag op het ene jaar op het andere nooit meer een grote verzoendag gevierd hebben. Want als het gewerkt had, hadden zij geen weet meer gehad van zonden. Dat staat in vers 2. Anderszins zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die die offers brachten geen geweten meer zouden hebben der zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. Het was de herhaling van die verzoening, omdat het niet werkte. En sterker nog, er staat zelfs in het volgende vers dat het verkeerd omwerkte, want elke jaar die grote verzondag wil zeggen dat je elk jaar je zonde weer moet gedenken. En dat is wat de Joden officieel ook voorgeschreven hebben. Lang daarvoor begint de tijd van vasten en berouw en wat het maar was, voordat de grote verzoendag wordt. Maar de echte grote verzoendag is inderdaad eenmalig. En dat stond er dus ook. De Christus, de hoge priester, is eenmaal, vers 12 van hoofdstuk 9, is eenmaal ingegaan in het heiligdom. En het eenmaal betekent niet maar één keer, maar het betekent once and for all. Dat wil zeggen eens en voor altijd. Verder gebeurt er niks meer. Eenmaal volbracht. En voor zover er nog zonden zijn in onze levens, ja, daaraan is niet te ontkomen. Het is jammer. Of je er tegen moet vechten. Ja hoor, ik wil wel antwoord geven daarop. Ja, je moet het gewoon niet meer doen. En dan red je. Daar heb je niks aan dat soort verhalen. En als ik gezegd had, nee, je kan er rustig mee doorgaan, had u het ook niet geaccepteerd. Dus schiet echt niet op. Dat is het punt niet. Het punt is gewoon dat Hoe dan ook, wij moeten ermee leren leven dat we zondaren zijn en blijven. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dat is ook 1 Johannes 1, vers 7, 8, 9. Vers 8 is het, geloof ik, precies ertussenin. Je moet ermee leren leven en je moet begrijpen dat de Heer ze niet toerekent. En hem danken voor de vergeving die wij ontvangen hebben. En je dat eigen maken, dat dat zo is, ja, dat kun je niet. Dat is een proces dat niet tot stand komt doordat we hardnekkig onszelf voorhouden. Denken, oh nee, wij zijn gereinigd. Wij worden, nee, de Heer doet het. Nee, dat komt allemaal goed. En, dat is alleen maar frustrerend. Het hele punt is, we moeten leren te vertrouwen op de Heer zodanig dat dat geen rol meer speelt in ons denken. En dat is de bedoeling ervan. En dat gebeurt doordat we ons juist niet richten op onszelf, juist niet voor de spiegel gaan staan, maar zien, maar dat is 2 Korinthe hoofdstuk 3 en 4, zien op de Heer zelf. En daardoor worden wij zijn heerlijkheid erachter. Dat wil zeggen, daardoor zullen wij zijn heerlijkheid weerspiegelen. Zullen wij naar zijn beeld veranderd worden. Het is precies wat Johannes de Heer zong. Ik zie op de Heer, volg Jezus slechts na. En dat is het enige wat we zouden doen. En dat heeft die reinigende werking voor ons leven. En al het andere is flauwekulpraat, voortkomend uit het onvermogen van de natuurlijke mens om zich te ontdoen van zijn tekortkomingen, schuldgevoelens en minderwaardigheidscomplexen en wat het allemaal maar was. Het is niet anders. En daarom is het evangelie daadwerkelijk een blijde boodschap. Men komt tot de Heer en hij reinigt ons. Dat is zijn tegenwoordige werk en hij doet dat door zijn woord. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot in het heiligdom, achter het voorhangsel, tot de troon der genade. We mogen komen voor uw aangezicht om ook onszelf te offeren als levend heilig Goden welbehagelijk offer. Opdat uw wil in ons volbracht zou worden. Opdat ook onze levens zouden zijn daadwerkelijk tot eer van u. Wij danken u dat u daarmee ons verlost van deze tegenwoordige boze wereld. Dat u daarmee ons onttrekt aan de boze. Ons onttrekt aan de duisternis van deze wereld en ons een plaats geeft, niet alleen in de hemel zelf, maar ons ook een geweldig uitzicht geeft op die heerlijkheid die ons aan ons zal geopenbaard worden. We danken u daarom dat we als uw kinderen, als uw dienstknechten, als priesters door het leven mogen gaan. En weten dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt en maakt om u te dienen onder het nieuwe verband. En daarom zien wij op u, stel onze hoop en verwachting op u, in de verwachting dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij, met uw genade en met uw licht, om Christus wil. Amen.